Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach.
Ja, dat kon Ajax wel even gebruiken, jongens. 7-1. Een korf vol doelpunten. Een uitgelaten sfeer bij de terugkeer van vlaggendraver Gekke Eddy. En een toch ook wel memorabele tirade van Alfred Schreuder na afloop tijdens de persconferentie. Het was een wedstrijdje dat de boel een beetje opschudde. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Dick Sintony.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen, Dick. En ik zit met Jesse Ter Haar van Ajax Showtime.
Goedemorgen, man.
Jesse, goed dat je er bent. We kunnen eventjes... misschien eerst even teruggaan naar vorige week. Want we weten dat we die lekkere 7-1 hebben om zo meteen over te praten. Maar ik ben toch ook wel benieuwd, Dick, hoe was het in Napels? Op die dramatische avond voor Ajax.
Ja, onstuimig.
Ja, onstuimig. Ja. Vertel eens, wat heb je daar meegemaakt?
Nou goed, los van de wedstrijd was het natuurlijk voor de supporters die mee waren ook een onstuimig tripje.
Ja.
Want we hebben toch wel wat verhalen gehoord van supporters die daar flink in het nauw zijn gedreven.
Ja.
En ja, dat is altijd wel...
Compleet
ja.
Met steekwonden en toestanden.
Ja, dat was echt wel schrijnend ook af en toe. Weet je wel, van die scootertjes die dan het gemunt hebben op groepjes van twee of drie supporters. En dan langs rijden en met een mesje nog eventjes proberen te prikken of te steken.
Mijn god.
Supporters die aan waren gekomen, zeg maar van luchthaven naar hotel. En het hotel binnengaan. En dan meteen staan er buiten 30, 40 scootertjes. Met jongens met bivakmutsjes op. En gewapend. Omdat dan, kennelijk reizen gewoon rond in die stad. Er zijn van die spotters om te zien waar Ajax-supporters dan aankomen. Waar ze een restaurant ingaan. Waar ze hun hotel ingaan. En dan worden de troepen gemobiliseerd. En dan lig je ineens onder vuur voordat je er erg in hebt. Ja, dat is wel triest.
Ik heb dat ooit zelf eens in Rome meegemaakt. Dat was het ook zo met van die scootertjes die voorbij kwamen rijden. Er waren er ook een paar geprikt, zoals dat dan heet. Ranzig gedrag. Maar hoe vond jij het in het stadion? Was het hoe was de avond?
Het stadion is toch wel, wel geweldig. De buitenkant is natuurlijk nog steeds die oude ijzeren bak.
Ja.
Van binnen hebben ze het geweldig mooi opgeknapt. Dus dat ziet er goed uit. Nog wel steeds met een sintelbaan. Dus ik sprak een diehard Napoli supporter die goed Engels sprak. Ik zeg van jammer van die sintelbaan. Hij zegt maar die moet erin blijven. Ik zeg, hoezo dan? Zijn hier dan atletiekwedstrijden of zo? Hij zegt, nee, dat is voor de veiligheid. Nou. Hij zegt, hier kunnen die supporters gewoon niet te dicht op het veld zitten, want dat gaat fout. Ja, dat geeft ook al aan hoe heftig het er daaraan aan toe kan gaan.
Ja, ja. Het is toch wel een club die tot de verbeelding spreekt. Een beetje, doet ook een beetje denken aan wat Feyenoord meemaakte in Marseille. Hè? In het begin van het zo fanatiek en zoveel best wel haat in de lucht.
Ja, goed, en dat is altijd weer. Het stadion zit natuurlijk ook gewoon ramvol met Italianen die met vrouwen en kinderen en zo daar naartoe gaan. Dus het is echt niet alleen maar gaais wat er zit. En die sfeer is natuurlijk geweldig. Ja, en ze weten niet wat ze beleven. Want voor het seizoen waren er nog waanzinnige protesten tegen de eigenaar van Napoli. Omdat hij de club had opgezadeld met het slechtste Napoli aller tijden. Echt waar. Ja, echt zwaar. Ga weg naar Bari, hadden ze gezegd tegen die voorzitter. Want daar is hij ook eigenaar van die club.
Ja.
Ga weg hier en neem al je rotzooi mee met al die aankopen. Wat schandalig. Zei die gozer, we moeten nu toch wel een klein beetje toegeven dat het helemaal niet zo slecht was als wij gedacht hadden. Misschien wel een van de beste teams nu van Europa.
Ja, toch wel. het team waarover gepraat wordt in deze...
Om maar even de waan van de dag aan te geven bij supporters soms. En,
ja.
Dat is misschien wel een mooi bruggetje.
Dat is weer zo'n typisch Dick Sinterny bruggetje naar de actualiteit van Ajax. De waan van de dag en wat die met zich meebrengt. We gaan naar Ajax Excelsior. Maar niet voor ik jullie erop gewezen heb, jongens, dat we weer een heel mooi boek weggeven. Willem Vissers, gerespecteerd journalist van de Volkskrant en buitengewoon aardige kerel ook, heeft een boek geschreven over Louis van Gaal. Leven met Louis. 30 jaar contact met Louis van Gaal en alles wat dat met zich meebrengt. Van het totaal weggeschreeuwd worden tot buitengewoon goede gesprekken. Leven met Louis. Willem Vissers tekende het allemaal op. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar zie je een tweet staan met het omslag van het boek erbij. Als je die retweet en ons volgt, dan ding je mee naar het boek. En vrijdag maken we dan de winnaar bekend. Willem Vissers. Leven met Louis. Ajax Excelsior, jongens. Eindelijk weer is Jesse Ajaxiden die overwegend op hun beste positie stonden, hè?
Ja, inderdaad.
In meerderheid in elk geval.
Grotendeels wel, ja. En dat voelt wel als even geleden, inderdaad. En dan scoorde gelijk 7. Het is ook wel Excelsior die het mede mogelijk gemaakt door, zeg maar.
Ja, ja.
Maar ja, je moet het alsnog zelf doen. Ze schieten ze niet zelf erin voor je. En ja, ondanks dat ik het niet... Ik vond het spel nog steeds niet geweldig. En ook niet eens in de buurt van geweldig. Klinkt misschien gek als je 7 goals maakt, maar vind ik het toch echt.
Ja.
Maar ja, Excelsior die kwam heel verdedigend voor de dag natuurlijk. En in de weken dat Ajax het moeilijk had, kwamen de tegenstanders juist niet verdedigend voor de dag. Die zetten juist brutaal druk op Ajax. Zelfs Go Ahead deed bij Vlagen wel. Brutaal. En als een ploeg in de Eredivisie dat niet doet, dan kan Ajax lekker spelen in de speeltuin.
Ja.
En dat gebeurde gisteren.
Ja. Ja. Waarom jij het eigenlijk allemaal niet zo denderend vond, daar komen we zo nog even op terug. Dick, wat betekende deze wedstrijd in de fase waarin Ajax nu zit?
Nou ja, goed. Wel een wedstrijd die niet al te veel problemen moet opleveren in de situatie waarin je zit. Want je merkte aan alles. Ajax stond al met 2-0 voor. En toen, ik weet niet meer welke speler het was, die gaf een verkeerde paas. En dan was het echt meteen een reactie op de tribune. Ja. Meteen gefluit. Meteen.
Dat was Berghuis volgens mij, die kaas.
Ja, nou goed, dat zou kunnen. Ik weet even niet meer precies. Maar er wordt meteen op gereageerd. Nou, je kun je voorstellen wat er was gebeurd als het hier lang 0-0 was gebleven tegen Excelsior. En er dingen fout gaan. Dan gaat het publiek zich tegen de ploeg keren. Dus zo'n wedstrijd was het. Ja. Die hebben we in de afgelopen 50 jaar, nou goed, zo lang loop ik niet mee. Maar hebben we die vaker gehad, dit soort wedstrijden. Hè? Dat je dan zeg maar tegen de heersende opinie in en het gevoel een wedstrijd uit het vuur moet slepen. Dus daar waren ze bij Ajax wel beducht op, hoor. Ook in de staf en in de clubleiding en zo. Van ja, deze moet je gewoon goed winnen.
Ja, ja.
Nou, dat hebben ze gedaan.
Ja.
Dus dat is ook een signaal, weet je wel, van je... Van spelers naar trainer en zo toe. Hè? Dus als spelers geen geloof meer zouden hebben in wat er allemaal gebeurt. Ja, dan laten ze het ook half lopen. Maar dat zag ik er niet aan af.
Nee.
Dus dat goede zegen wat dat betreft.
Dit was echt zo'n avond. Stel dat Excelsior na 5 minuten met 0-1 was voorgekomen of zo. Dan was echt de pleuris uitgebroken, denk ik. Hè? Dan was het heel massaal witte zakdoekjes en Schreuder wegwezen. Dat was dan heel erg gebeurd. En dat heeft Ajax nog maar de mond gesnoerd en uiteindelijk een uitslag neergezet waarmee je jezelf ook wel een soort van bonusje geeft.
Ja, de meest ideale manier om uit zo'n negatieve flow te komen is gewoon door te winnen. Hoe je het ook doet. Je moet succes met elkaar beleven en dan ga je elkaar weer vertrouwen en dat soort dingetjes.
Ja.
En ja, dan hoeft het spel niet eens een 10 op de schaal van 10 te zijn. Het gaat gewoon even om het gevoel, denk ik.
Ja, met dus Sanchez als rechtsachter omdat Rens nog niet fit is. Met Klaassen als nummer 10 op het middenveld. Met Brobbey in de spits. Eindelijk, op veler verzoek van de aanhang, keerde Brian Brobbey terug in de spits. En Bergwijn en Tadić, laten we zeggen, omgekeerd. Met Tadić op zijn vertrouwde linkerflank en Bergwijn rechtsvoor. Kun jij eens uitleggen, Jesse, wat je niet goed vond gaan desondanks?
Ja, gewoon hoe secuur ze waren in de passing. Je kan zo bijna 10 ballen tellen die ver achter de man of in een ruimte werden gespeeld waar helemaal niemand stond.
Ja.
Wanneer het dan wel even secuur was en ze versnelden, dan kon je gelijk richting de goal. Maar ik vond ze helemaal niet secuur in een paas. En ik vond heel veel slordigheden en zo. Ja, wat ik zeg, het is dat Excelsior, denk ik, heel erg terugtrok. Excelsior bood ook totaal geen weerstand wat dat betreft. En nog steeds maakt ze die fouten, zeg maar. Dus ja, ik denk dat als je iets meer weerstand krijgt... laat ik het zo zeggen, deze wedstrijd zegt mij nog niks. Helemaal niks.
Nee. Nou, ik denk dat Excelsior probeerde wel druk te zetten op Ajax. Alleen rond de middenlijn. Maar ja, als Blind daar staat en die is in goede doen... ja, dan op een gegeven moment is er geen houden meer aan. Die vindt elke keer weer opnieuw de opening.
Maar hij kon die paas ook redelijk vrijgeven, toch? Of
niet? Ja, daarom. Dus ja.
Dan ben je kans.
Maar zag jij nog steeds ook, net als Jesse, een gekneusd elftal dat er nog lang niet is?
Nee, want het wordt 7-1. En het had ook 12-1 kunnen worden.
Ja.
Dus,
maar kwam dat door het spel van Ajax? Dat ze echt goed waren? Vond je Ajax echt goed?
Nou ja, als je met 7-1 wint en 12 tot 15 open kansen creëert. Ja, ik kan zeggen van Excelsior was niet goed. Maar dat zeg ik, je moet het altijd zelf doen. Dus
ja.
De credits zit op het van Ajax.
Zo'n wedstrijd als deze, het kan ook een saaie 2-0 worden. En dan is eigenlijk niemand er echt overdreven blij mee. Nu gebeurt er toch iets wat uiteindelijk wel iets van bonuspunten geeft.
Ja.
Voor het herstel, zeg maar, toch?
Ja, ik wil ook niet te negatief zijn. Want Dick zegt als je...
Maar je bent wel te negatief.
Ja, nee. Maar kijk... Wat Dick zegt, als je 7-1 wint, dan is het ook moeilijk om te zeggen dat je het niet goed hebt gedaan.
Ja.
Maar ja, ik blijf erbij dat als het Ajax van nu, of laat ik het zeggen, het Ajax van gisteren gewoon echt weerstand krijgt, echt druk op die laatste linie krijgt, dan heeft die wedstrijd van gisteren helemaal niks gezegd. Dat geloof ik echt. Dat geloof ik echt. En ik zag nog steeds zoveel fout gaan. Ja, Excelsior is niet bij macht om daar iets aan te doen.
Ja.
Maar ik ben blij met gisteren, maar het stelt me geenszins... gerust.
Maar waar zat hem de sleutel als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet zo lang geleden? Dat wordt dan 1-1 en daar creëert Ajax maar heel mondjesmaat kansen. Gisteren of zondagavond waren er geloof ik 18 schoten op doel voor rust alleen al. Heel veel kansen, grote kansen ook, met een excellerende keeper. Hoe verklaar je dat Ajax er nu ineens wel als een mes door de poten doorheen ging?
De kwaliteit die je op het veld opstelt. Die wedstrijd Go Ahead waren al die wissels.
Ja.
Er speelde ook Campos, er speelde Berghuis niet. Er speelde, nou ja, goed, ga zo maar door. Dus ja. Nul creativiteit stond er op het veld. Nou ja, goed, nu is Tadić in zijn eentje al verantwoordelijk voor...
5-6 kansen.
Nou ja, ja, misschien wel meer.
Ja,
ja misschien wel 10. Misschien heeft hij wel gewoon 10 kansen gecreëerd. Echt open kansen voor zijn team.
Ja.
Ja, dat... En die speelde toen overigens ook, hoor. In die wedstrijd tegen Go Ahead. Maar ja.
Ja,
toch wel een stukje minder.
Ja.
Ja. Is dit de Ajax-voorhoede die nu eigenlijk wortel geschoten heeft en zal blijven staan? Bergwijn rechts, Brobby en Tadić op links?
Wat mij betreft of wat ik denk dat Schreuder gaat doen?
Wat denk je dat hij doet? En hoe is de rol van Kudus daar bijvoorbeeld in?
Laat ik het zo zeggen. Het lijkt me niet verstandig om als je 7-1 wint... de boel weer om te gaan gooien. Plus kijk... Tuurlijk, Bergwijn is veel beter op links. Dat zie je ook gelijk. Tadić gaat eruit en gaat naar links en scoort. Dat is geen toeval. Maar het verschil tussen Bergwijn op links of rechts... en Tadić links of rechts is minder groot, zeg maar. Bergwijn heeft ook zijn kwaliteit op rechts... en Tadić heeft die gewoon minder. Brobby in de spits vind ik heel belangrijk. Want Brobby trekt gewoon achterhoeders uit elkaar. En die zorgt ervoor dat de achterhoede 10, 20 meter verder naar achter staat. Dat zag je ook tegen Napoli gelijk toen hij erin kwam. Die zorgt gewoon voor dat die gasten die staan 20 meter verder naar achter.
Ja, duidelijk hè. Ja, dat was zelfs in Italië.
Het is wel grappig als je ziet dat je inderdaad je twee beste aanvallers misschien wel alle twee het sterkste zijn vanaf de linkerkant. En de een, Bergwijn, die levert de goals vanaf die kant. En de ander, Tadić, levert de assists en de voorassists van die kant. Dus heel andere, totaal andere type spelers.
Ja.
En Bergwijn ging natuurlijk gisteren even naar de linkerkant. En dan schiet hij gelijk die bal in zijn netje erin. En dus ik denk nog steeds. Ik denk nog steeds dat Tadić vanaf de linkerkant en Bergwijn achter de spits. En dat ze dan misschien ook nog een beetje van positie kunnen wisselen af en toe. Hè, om die variatie te krijgen.
Ja.
Van de een zoekt de assist en de ander zoekt de kortste weg naar de goal en het schot. Ja, dat misschien wel de beste oplossing zou zijn. Dan heb je ze alle twee in het veld, alle twee in de buurt van elkaar. En je kan ze alle twee nog een beetje van positie laten wisselen. Dat zou misschien nog wel ja. een optie kunnen zijn.
Dat zou dan ten koste gaan van Klaassen, met name. En dan moet je op rechts iets anders verzinnen. Staat daar dan wat jou betreft Kudus of Conceição?
Ja, Berghuis zei gisteren na de wedstrijd dat hij een lekkere wedstrijd had gespeeld. Op het middenveld. En dat hij zichzelf daar ook beter vindt dan als rechtsbuiten. Omdat hij vindt dat er minimaal op één flank, het liefst op alle twee, gewoon veel meer snelheid zou moeten zitten.
Ja.
Dus dat is wel een duidelijk signaal van hem. Ja, iedereen was heel erg openhartig ineens gisteren bij Ajax. Maakte van zijn hart geen moordkuil.
Ja, ja.
Dus, maar het is wel grappig. En ook wel opzienbarend. Bobby deed dat ook na de wedstrijd tegen Napoli. Dat hij zei van ja, ik vind dat ik moet spelen. Nou, dat zei hij dan nog gewoon min of meer. Maar ook van ja, ik vind ook dat ik er veel eerder in had gemoeten.
Ja.
Dus iedereen is nu wel ook een beetje zijn stem aan het laten horen. Ja, en de trainer kon niet achterblijven.
Ja. Dat is interessante psychologie ook. Hè? Dat zo'n reeks van slechte resultaten. Dan heb je even een lekkere overwinning nodig voordat je weer recht van spreken hebt. Die overwinning komt er en dan neemt ook iedereen meteen zijn recht van spreken.
Ja, gelijk.
En dan hebben we het ook met name denk ik over de trainer na afloop.
Ja.
Maar voordat we daarop komen. Die opstelling als je uitgaat van wat Dick zegt, Bergwijn op 10 en Tadić op links. Ja. Met Brobby als spits. Berghuis die niet zoveel zin heeft om rechts buiten te zijn. En ik ga ook wel met zijn punt mee dat daar meer snelheid moet staan. Wie moet daar dan wel? Heeft Kudus daar een toekomst of wordt het Conceição?
Ik vind het echt moeilijk om Kudus als rechts buiten nu te beoordelen. Hij heeft sowieso de kwaliteiten qua snelheid. Hij heeft een dribbel. Hij heeft ook nog wel een behoorlijke paas en een schot. Maar die Conceição heeft ook snelle voetjes. Hè? Ja. Het is ook echt lekker om naar te kijken, die Conceição. Maar of hij al op niveau is om vast in Ajax 1 te staan, dat is misschien nog iets te ver. Dus zou ik toch eerder Kudus de kans geven op die plek.
Dick?
Ja, ik vind het moeilijk. Misschien moet je toch maar nog even vasthouden aan Bergwijn daar.
Ja, dat is ook
los van wat ik net zei, hè, over dat het meest hun beste spel benadert. Ja, denk ik dat voor het team wel goed is.
Ja.
En ik moet zeggen, ik vond Bergwijn ook niet slecht hoor, vanaf de rechterkant.
Nee, hij deed het best aardig.
Ja.
Ja.
Maar goed, je ziet wel zijn kracht en zijn kwaliteit vooral vanaf de linkerkant. Boom.
Wat ik wel opvallend vind. Ajax was in het begin van het seizoen, ook tegen Rangers nog, bleef ze van positie wisselen. Je wist bijna niet eens op welke positie een aanvaller stond. En dat is een beetje verdwenen uit het spel. Gisteren ook, het ging beter, maar ze stonden wel redelijk vast op hun positie.
Ja, is dat vastklampen aan vastigheden op het moment dat je die even nodig hebt?
Ja, misschien gewoon een beetje de vleugels en het vertrouwen wat je mist om gewoon de ruimte op te gaan zoeken en gewoon heel erg inderdaad vanuit vastigheden te gaan spelen.
Ja.
Ja, ik denk wat je zegt inderdaad. Ja,
natuurlijk. Je merkt en proeft en ziet aan alles dat Ajax gewoon twee echt enorme kleunen heeft gehad van Napoli.
Ja.
En dat uitzicht in alles.
Ja.
In de durf in het veld en maar ook ja, een beetje de verkramping af en toe. Het zoeken, het ageren. Onderling zag je dat met spelers af en toe in het veld. Hè, dat ze verwijtend naar elkaar waren. Maar goed, en dat mondt dan ook uit in wat Schreuder zei na de uitwedstrijd tegen Napoli. Hè, die ridicule opmerking van dit was misschien wel een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. En zijn reactie gisteren na de wedstrijd. Dat is toch het is wel veelzeggend.
Ja. Ja. Ajax speelde tegenstanders zeggen helemaal dronken door dat van positie wisselen. Dus tegenstanders wisten niet wat ze ermee aan moesten. En dat durfden ze toch niet mee helemaal aan of zo.
Nee, dat is gek. Het is sowieso hoe Ajax zo goed begonnen is en daarna zo ver is weggezakt.
Dat is sowieso bijzonder, ja.
Er is iets verdwenen wat er in het begin van het seizoen wel degelijk even was.
Ja.
Dat blijft wonderlijk. Jorge Sanchez, Dick, hoe beviel hij jou?
Ja, ik moest echt. Ik zat te kijken naar die wedstrijd en dacht ik van ja, dit is wel echt. Je komt uit Mexico vandaan. En dan kom je natuurlijk in een totale andere wereld.
Ja.
En dan leer je iedereen kennen en zo, ga je trainen en zo. En dan mag je op een gegeven moment een keer meedoen uit tegen Napoli. Tegen misschien wel het grootste talent op de Europese velden linksbuiten. Ja.
Noem hem nog even.
Kwatski, Kvaratskhelia, dankjewel Jesse. Kvaratskhelia.
Kvaradonna.
En dan word je dus zeg maar gaan aan alle kanten voorbij gelopen. Hè. Dat is de,
ja.
Was vrouwen en kinderen eerst, maar dat lukte niet helemaal. Nee. En een paar dagen later sta je weer in de basis thuis in de arena. En dan sta je alleen maar in het strafschopgebied van de tegenstander op doel te peren.
Alleen maar te
schieten, en assisten te geven. Weet je, dus, ja, die denkt ook van, ja, waar ben ik eigenlijk terechtgekomen?
Een hele andere sport.
Ja, dus, maar als je je daarin een beetje probeert te verplaatsen in wat er in die jongens hoofd moet omgaan. Ja, dat is natuurlijk wel... opmerkelijk.
Dat zijn, ja, ik weet niet of hij zulke extreme verschillen in Mexico ook gewend was, maar hier zijn ze in elk geval wel.
Nee, maar goed, het was, je zag wel, hij maakte zijn goal en dat is natuurlijk wel lekker. En je zag Alvarez ook meteen naar hem toe gaan, weet je, dat zijn natuurlijk landgenoten. En ja, die probeert hem natuurlijk ook wel een beetje te helpen. En ja, dat is wel goed. Ja, en hoe bevalt hij verder? Ja, ik bedoel, hij is nu in Napels werd hij enorm getest en dan ging hij goed. Maar ik vind nog steeds dat Schreuder daar gewoon vooral zijn grootste fout in heeft gemaakt. Dat hij dat beter had moeten onderkennen. En dat hij daar gewoon een ja iets van een dubbele dekking. Weet je wel, Koeman had er ook altijd zo'n mooi foefje voor. Weet je wel, om daar eigenlijk voor twee man op te zetten. Op een handige manier. En dus eigenlijk is hij daar wel een beetje in de steek gelaten. Ja, en tegen Excelsior werd hij natuurlijk verdedigend niet getest.
Nee.
Dus nou goed, hebben we hem kunnen zien in aanvallende zin.
Ja.
Het is geen Mazraoui.
Nee.
Zeg ik.
Dan bedoel je echt qua niveau ja, al?
Gewoon technisch gezien en aan de bal en in de combinatie en het soepele, weet je wel. Dat heeft hij niet. Het is wel gewoon een bonkige bek.
Hij heeft de drive gewoon, hè? Ja, hij is wat minder verfijnd.
Ja, zo is het.
Maar is hij een blijvende bedreiging voor Rens, denk je?
Nou, ik denk dat als Rens helemaal fit is, dat hij wel gewoon nog steeds de voorkeur krijgt en heeft.
Ja.
Ja, ik vind het is een heel groot verschil tussen Rens en hij. Het zijn twee hele verschillende backs. Wat Dick zegt, Rens, hij is niet van het niveau Mazraoui, maar hij benadert het type speler Mazraoui. En Sanchez benadert het type speler Tagliafico. Terwijl Tagliafico kan wel is voetballend wat sterker waarschijnlijk, maar...
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. Precies dat. Schoot ook door mijn hoofd. Het is meer zo'n type als Tagliafico dan als Mazraoui, klopt.
Ja, dus dan is het de vraag wat je daar wil hebben, ja.
Ja.
Dat is aan Schreuder.
Dus beter dan Kleiber, dat wel.
Hij is, ja, is wel iets beter dan Kleiber. Of in potentie in ieder geval. Kleiber, laten we Kleiber ook niet tekort doen. Ja?
Vreselijk aardige jongen ook.
Precies.
Owen Wijndal wil ik nog even bespreken. Zagen we invallen. En toen dacht Jesse ter Haar.
Eindelijk leuk om hem weer een keer te zien.
Ja?
Toen ging ik er even voor zitten. Ging ik extra op Wijndal letten. Nou ja, het is duidelijk dat hij er eventjes uit geweest is. Dat zie je aan... aan zijn fysiek zie je dat. Aan hoe hij beweegt. En hoe hij ook half mank loopt na de wedstrijd. Omdat hij toch weer even aan de bak heeft gemoeten. En ja, over dit optreden kon ik niet heel veel zeggen. Want ik denk dat dit niet de Wijndal is die je ziet als hij een paar potjes wel heeft gespeeld. Dan zie je denk ik een hele andere Wijndal weer. Zijn sprints konden nog niet zoals ze waren. En hij werd niet meer getest. Want de wedstrijd was natuurlijk al lang gespeeld. Maar ik ben blij dat er weer een echte linksback is. Want hij is denk ik wel de enige echte linksback die Ajax heeft. Samen met Baas dan natuurlijk. Maar dat is in principe nog een jeugdspeler. Jong Ajax speler. Dus ja, ik ben wel blij dat hij er weer is. Alleen hij is nog niet daar, zeg maar.
Nee.
Hij is nog niet daar. Maar nee. Het was leuk om hem weer een keer te zien. En ik kijk ernaar uit om hem meer minuten te zien maken. En hem weer te zien toe te groeien naar waar hij moet zijn.
Werd er ook een keer stevig uitgelopen.
Dat is heel stevig, ja. Ja. En dan wordt het de strijd tussen Bessie en Wijndal uiteindelijk, denk ik.
Ja. Ja.
Want Bessie vind ik persoonlijk nog steeds een betere centraal verdediger dan een linksback. Maar dat vind ik van Blind ook. En Blind die gaat denk ik minder snel eruit dan Bessie. Dus dan wordt het denk ik uiteindelijk een strijd tussen een fitte Wijndal en Bessie.
Ja. Ik vond Bessie wel leuk. Hij liet gisteren wel zijn voorwaartse drang ook echt goed zien met opkomende acties.
Maar die Bessie die kwam gewoon voetballen.
Ja,
weet je wel, dat is gewoon een prima speler.
Ja.
Die is over 2 jaar is hij echt op een zeer goed niveau. Is mijn mening, veronderstelling. Ja, echt.
Stellig overtuigd.
Hij is linksbenig. Dat is al, voor een verdediger is dat al fijn. Hij is fysiek sterk, hij is kopsterk, hij is leergierig, hij staat open, hij is vrolijk, hij is een prof.
Ja.
Zijn basistechniek is beter dan menigeen nu wil doen geloven. Dat zie je ook aan hoe hij af en toe bal aanneemt. En ook zijn voorzet, bijvoorbeeld Napoli, ja. Klaassen. Er zit ook, de goede trap zit er ook in. Dus hij heeft gewoon zoveel om naar een hoger niveau te groeien. Ja. Nou, dan kun je zeggen, is dat 23 miljoen waard? Ja, dat vind ik, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk nog steeds dat hij voor Ajax, en uiteindelijk wordt hij ook een centrale verdediger. Hij is heel veel met Blind bezig. Blind is heel veel met hem bezig. Die gaat op een gegeven moment het stokje overgeven. Ik denk dat hij blij mag zijn dat iemand als Blind er nog is. Ja. Want die kan hem nog zoveel vertellen over het Ajax-spel. Blind heeft er ook over gezegd dat Bessie, hij zegt, ja, hij komt uit de achtergrond, de Britse voetbalachtergrond. Dus opgeleid ook wel bij Engelse clubs.
Ja.
En bij Rangers doorgebroken. Het Schotse voetbal. Hij zegt, ja, die komt ook bij Ajax terecht. En die denkt van, ja, wat, hoe spelen jullie nou eigenlijk? Wat wil je dan eigenlijk van een verdediger? Ja, dat kan niet in 10 wedstrijden. En dat kan ook niet in 20 wedstrijden. Dat is 2 jaar. Martinez heeft er ook echt lang over gedaan.
Zeker, zeker.
Dus
ik ben ook van overtuigd dat het met Bessie goed komt.
Hij moet alleen nog wat rustiger in zijn hoofd worden, denk ik. Af en toe is hij een beetje druistig en denk je, oh shit, ik heb de bal, waar ga ik heen, waar ga ik heen? Maar dat de is het. Techniek hij, heeft hij om de bal te krijgen waar hij wil, ja.
Hij voelt zich nu af en toe in de laatste linie van Ajax, als hij de bal krijgt, als een aanvaller die heel snel voor het doel moet gaan beslissen waar de bal naartoe moet.
Ja, precies. Ja. Ja.
Zo gaat het nu in zijn hoofd.
Je ziet het ook aan zijn bewegingen.
Ja, terwijl hij denkt, ik ben verdediger. Dan moet je toch altijd wel even gewoon rustig die bal rond kunnen spelen. Zo, waarom wordt dit aan mij gevraagd?
Ja.
Nou ja, goed, of hij dat echt helemaal op gaat pakken, dat zul je nooit weten. Maar ik denk wel dat hij heel veel heeft om daarin nog veel verder te groeien.
Ja. Geduld met Bessie. Hey, we gaan naar die persconferentie na afloop. 7-1, heerlijke overwinning. En dan komt Schreuder aan het woord. Hoe heb jij daarna gekeken, Dick?
Ja, toch wel met verbazing. Omdat je wel weet en vermoedt dat hij er zo over denkt. Maar dat je niet verwacht dat een trainer van Ajax daarover zo open en bloot op een persconferentie reageert.
Ja.
Dus ja, dat verbaasde mij wel.
Is het sterk of maakt hij zich hier klein mee?
Ja, de een zal zeggen, je maakt je hier klein mee, want je bent trainer van Ajax en je moet het allemaal gewoon slikken en naast je neerleggen. En de ander zal zeggen van ja, als je ziet wat hij allemaal over zich heen krijgt. En ik denk dat als dat persoonlijke dingen zouden zijn, dat hij nog denkt van nou ja, het zal wel. Maar als in zijn ogen feitelijkheden worden verdraaid en meningen feiten worden en echt op Jan en Alleman persoonlijke aanvallen worden uitgevoerd. Ja, dat je op een gegeven moment zegt van ja, tot hier en niet verder. Nu wil ik gewoon, maar ik ga gewoon zeggen wat ik ervan vind.
Ja, ja. Wat vond jij, Jesse?
Ik ben het eigenlijk helemaal met Dick eens. Het is een beetje tweeledig natuurlijk, want ja, kijk, weet je wat ik eigenlijk het belangrijkste vind? Het boeit helemaal niet wat de buitenwereld ervan vindt. Ik denk dat het vooral boeit wat de Spaces ervan vinden. Wat hebben de Spaces gezegd toen hij daarna weer de kleedkamer in kwam? Hebben ze voor hem geklapt? Of kijken ze naar hem van, wat heb jij nou gedaan?
Het is intrigerend om je dat af te vragen, ja.
Ja, maar ik denk dat ze er wel goed op zullen reageren. En ik denk dat voor Schreuder het enige belangrijke is. Wat de buitenwacht ervan vindt, ja. Lekker boeien voor Schreuder. Hij zei in een interview, ik werk 16 uur per dag met die gasten om Ajax weer op niveau te krijgen.
Ja.
En ja, en als mensen in de pers zaten dan niet mee eens zijn, ja.
Zo nou ja, goed, ik denk dat er heel veel mensen binnen Ajax, spelers, clubleiding, het eens zijn met Schreuder.
Ja. Ja. Alleen de vraag is of ze het eens zijn of ze het naar buiten toe uitdraagt.
Ja. Of ze dat slim vinden.
Ja.
Maar ik denk dat er ook wel genoeg zijn binnen Ajax die inwendig ook geapplaudisseerd hebben hiervoor.
Ja.
En dan nog, zeg ik als journalist, weet je wel, ja, voor ons is het natuurlijk gewoon prima. Ik bedoel, je mag zo reageren en daar maken wij wel weer onze stukjes van en over. Maar het is wel, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, het wordt ook steeds heftiger. Dat heb ik wel de afgelopen 22 jaar wel zien veranderen. Hè? Dus alle podia die erbij zijn gekomen.
Ja.
Meer programma's, internet. podcast.
Die heb je ook nog, hè? Podcast. Ja, podcast heb je ook.
Nee, goed, en zoveel analisten en zo. Wat in Engeland al gaande was, nu ook heel veel oud-voetballers die oordelen op tv.
Ja.
En geen blad voor de mond nemen. En ook heel persoonlijk aan het worden zijn. Hè? Dus dat is iets van de laatste maanden. Dat mensen echt gewoon ook persoonlijk worden aangevallen.
Daar zit natuurlijk veel gratuit gelul bij van mensen die inderdaad niet weten waar ze het over hebben.
Ja.
Het zat hem vooral met die zaakwaarnemers, hè?
Ja, nee, maar het gaat niet zozeer om of je... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je kan je voorstellen dat voetballers daar soms op een gegeven moment ook wel...
Dat ze zat
zijn. Dat, en er toch ook iets over willen zeggen. Weet je? Je kan veel naast je neerleggen, maar ja, op een gegeven moment ook niet meer alles, denk ik.
Nee. Ja. Ik vond het in elk geval wel boeiend om het te constateren bij mezelf. Dat ik heb het ook wel eens gezegd hier, geloof ik, in de podcast in eerdere weken. Tot nu toe raakte de man mij niet. Ik vond hem zo mat. Hij deed niks met me als trainer van Ajax. En dat was gisteren wel. Dus ik vond het eerlijk gezegd wel mooi, hoor. Dat hij een keer uit zijn slof schoot. Ja. En je kon ook echt zien, er zat vuur in die ogen. Ja. Hij trilde er een beetje bij. Zijn stem bibberde een beetje. Hij was echt, echt heel erg link.
Hij zat echt in zijn emotie.
En ook hoog in de emotie, ja.
Maar goed,
ik vond het eerlijk gezegd wel mooi om te zien.
Maar dat is vind ik wel weer minder. Want ik vind dan wel dat je, als je dat verhaal wil vertellen, dat je dat eigenlijk niet vanuit emotie moet doen, maar gewoon vanuit de redenatie.
Dus ja.
Maar nou, dit klopt niet en dat klopt niet en dat klopt niet. Daar ben ik eigenlijk wel pissig over.
Ja.
Maar dat wil ik nu wel gezegd hebben. Dat wil ik duidelijk gemaakt hebben.
Ja. Ja,
en hij was echt in de aanval.
Ja. Ja.
Hij was zeg maar, kijk.
Hij beet van zich. Maar ik vond het, tot nu toe had ik er twijfel bij van, ja, als deze man in de kleedkamer spelers moet gaan inspireren, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
Ja.
Nou, sinds dat ik hem gisteren zo bezig zag, kan ik me voorstellen hoe hij dat doet.
Ja.
En dat vind ik fijn om even te weten, zeg maar, dat erin zit.
Ja, maar ik vind wel, de kracht is dan altijd als mensen wel gewoon zichzelf blijven. Kijk, Ten Hag heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel over zich heen gekregen.
Ja.
En die bleef stoïcijns. En Van Gaal, die krijgt helemaal veel over zich heen. Maar die blijft wel, zeg maar, de baas over de...
Boven de materie.
Boven de materie.
Ja.
En dan is hij heel naar tegen journalisten, hè, in een persconferentie. Maar dat is vanuit hemzelf geregisseerd.
Ja.
Dus dat zoekt hij zelf bewust op, zonder dat hij nou eenmaal echt in die emotie zit. Het is voor hem ook een beetje een spel. Ja, misschien ook wel.
Het overkomt hem niet.
Nee. Huh? Nee. Nee. En dit was echt iets, Schreuder was echt wel, gewoon echt even over de...
Even van de riem.
Over de kook.
Ja.
En die gooide dat er allemaal even uit.
Memorabel persconferentietje, dat in elk geval wel.
Hij gaf eigenlijk wel toe, want een deel van wat er geschreven was, is dat er een TD nodig is bij Ajax. Dat gaf hij eigenlijk wel gewoon toe. Hij zei dat het te weinig ervaring was en daarom moesten zaakwaarnemers helpen en blablabla. Bla, bla. En dan geef je eigenlijk wel toe van ja.
Ja,
en dat is ook, een ervaring.
Maar dat is ook helemaal niet zo vreemd.
Nee,
weet
nee.
Je, Paul, volgens mij 2 weken geleden al geschreven dat die zaakwaarnemer zich zeker met 2 transfers heeft bemoeid.
Maar in welke zin kun je dat vertellen? Het leggen van een
contact.
Precies.
Het zoeken naar de juiste mensen. Nou, en dan kun je zeggen van...
Maar ook met het beslissen of een transfer nodig is. Of een bepaalde speler.
Nee, dat komt natuurlijk bij de inhoud. Dat komt natuurlijk bij Schreuder vandaan.
Juist.
Kijk, als Schreuder zegt van die Kelvin Bessie, dat vind ik een goede speler. Hè, omdat ik hem ken en omdat ik hem ook al, volgens mij had hij hem al eerder een keer gescout.
Ja.
Dus hij weet wie dat is. Nou, en als er een technische directie zit op dat moment die hem niet kent. Nou, dan kun je gewoon best zeggen van joh, ga eens kijken, ga eens praten, laat je eens informeren.
Ja.
Wij geven deze voorzet en als het kan en als het lukt, dan kan mijn zaakwaarnemer die link wel leggen.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk wel gek dat je daarmee een beetje om je eigen scouting heen gaat. Dat is 1.
Dat is ook een onderwerp geweest de afgelopen week.
Dat is een onderwerp.
Ja.
Dat is een onderwerp. Die scouting voelt zich wel op een aantal vlakken behoorlijk gepasseerd. Dus dat is 1. En 2 is, ja, het is natuurlijk wel gek dat de technisch directeur van Ajax
Die contacten niet zelf kan leggen.
Niet zelf dat contact kan leggen met de technisch directeur van Rangers om die deal rond te gaan maken. Maar goed, dat is dan misschien dat gebrek op dit moment.
Ja.
Nou goed, en dat is, daar heeft Schreuder nu over gezegd wat hij daarvan van vond. Ja goed, er is ook, ik heb het niet zelf gelezen, maar dat las ik indirect terug, dat er ook werd gesuggereerd dat Schreuder daar dan ook weer geld aan zou hebben verdiend, weet je wel. Ja, dat zijn allemaal...
Ik denk dat hem geraakt heeft, ja.
Nou ja, goed, weet je wel. En dat is plus, plus, plus. En uit die hoek komt dit en uit die hoek komt dat. En die zegt dit er nog even over en die beweert weer dat. Ja.
Als dat niet waar is, kan ik me... En daar gaan we vanuit maar. Hè, dan kan ik me voorstellen dat dat iets is waar je eventjes echt flink van je afhapt als dat je gezegd wordt.
Ja, maar van spelers horen wij dat ook heel vaak. Spelers zeggen zo vaak off the record van...
Klopt niks van.
Er zijn zoveel lulverhalen. Ja. En we lachen erom in de kleedkamer. Weet je wel. Die beweert weer dit, die beweert weer dat. Weet je. Dan maken ze zelf ook grappen over. Alleen ja, kennelijk was het stadium van grappen maken voorbij. En, ja. En waren ze, was Schreuder het in ieder geval zat.
Ja, maar, want er grappen over maken en er laconiek over doen met z'n allen in de kleedkamer. Dat kan van morele superioriteit getuigen. Maar het kan op een gegeven moment ook een beetje lethargisch worden. En daarom vind ik het wel lekker dat er nu eens een keer gehapt is. Ik merk bij mezelf dat het me wel goed doet.
Ja. Wat ik wil nog wel één ding zeggen over die zaak, maar neem zoals het kan. Ik vind het wel heel gevaarlijk eigenlijk. Hij zegt eigenlijk dat meerdere zaakwaarnemers eigenlijk per transferperiode hebben invloed en helpen Ajax, bla bla bla. En ik geloof ook wel dat ze Ajax in zekere zin helpen. Maar die zaakwaarnemers hebben natuurlijk allemaal vooral hun eigen belang, hè? Niet Ajax belang. Dus,
ja, maar als hij gericht in opdracht contact legt en zeg maar het uitvoerende gedeelte van zo'n transfer voor zijn rekening neemt.
Ja, maar dat weten wij niet precies zeker of ze alleen dat doen.
Nee.
Bijvoorbeeld, ik vind niet dat een zaakwaarnemer zomaar bij de directie naar binnen moet kunnen lopen. Op elk moment.
Nee.
Want,
nee,
maar denk je dat dat zo is?
Ja, dat weet ik niet. Maar als
ben je wel eens bij de Arena geweest?
Jazeker.
Ja, dan loop je echt niet zomaar naar binnen.
Nee, maar ik bedoel niet rond een wedstrijd, maar überhaupt gewoon...
Ja, maar ook door de week niet. Dan kom je niet zomaar binnen.
Nee, maar kijk, dan neem je alleen even letterlijk wat ik net zeg. Maar ik bedoel gewoon in bredere zin vind ik het niet goed als zaakwaarnemers te veel invloed en te veel gaan helpen, want die hebben hun eigen belang.
Zaakwaarnemers hebben echt een enorme invloed al door de jaren heen. En of dat nou Zeg was of Rob Jansen langer geleden of Mino Raiola. Kijk, er werd bijvoorbeeld ook wel op Mino Raiola afgegeven omdat ze moeilijk zaken doen was met hem. Maar Ajax heeft Mino Raiola ook heel vaak gebruikt om transfers uitgaand voor elkaar te krijgen. Dus je kan nooit zonder zaakwaarnemers. Dus het is echt niet alleen van nu met Schreuder. Dat is van alle tijden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat een trainer natuurlijk probeert om ook zijn invloed aan te wenden. Omdat je natuurlijk als trainer een eigen idee hebt, ook over voetballers en de manier waarop je wil spelen. En ja, dat je dan probeert om via jouw zaakwaarnemer dat binnen de club in overleg met die directie voor elkaar te boksen.
Ja, maar het is ook niet, wat ik wil zeggen, is ook niet zonder zaakwaarnemers. Maar ik vind wel dat je echt heel goed moet opletten dat de invloed niet te groot wordt. En dat weten wij alle drie volgens mij niet hoe groot die invloed echt precies in de zomer is geweest.
Ze moeten niet mee gaan praten, maar dat is ook maar zeer de vraag of dat aan de orde is natuurlijk. Hè? Even het allerlaatste ding. We hebben nog maar weinig tijd over. Die TD, technisch directeur, lijkt er dus te moeten komen. Dan horen we de naam van Danny Blind.
Ja.
Wat kun jij daarover zeggen, Dick?
Nou, ik denk, ik weet dat Ajax het gewoon hoopt de komende weken, eigenlijk tot aan het WK, het af te maken zoals ze nu bezig zijn.
Ja.
Op een goede manier. En dan zal na het WK Blind terugkeren bij Ajax, in ieder geval in de RVC. Ja, en ik denk dat ze dan die periode ook tijdens het WK, dat is wel een maand of 2,5, 3. Dan gaan ze echt wel nadenken over hoe ze dit op termijn moeten doen.
Ja.
Of ze Hamstra en Huntelaar laten zitten met Blind zometeen in de RVC en dan weer op een manier zoals hij...
Dat is in wezen al hoe het nu een beetje gaat. Het Blind zit nu niet formeel in de RVC. Maar...
Nee, maar dat is... Kijk, heb ik al eerder gezegd. Blind en Overmars, die zaten 3 keer per week aan de koffie.
Ja.
Wat Overmars deed, wisblind en andersom. Dus die lijnen die waren al tussen die twee heel kort. Ja, en ik denk dat Ajax hoopt dat als ze die lijnen met Blind zometeen in die RVC en Huntelaar en Hamstra ook weer zo kort kunnen maken, dat dat al een hoop scheelt.
Ja.
Maar goed, misschien komen ze toch tot de conclusie dat het wel beter is om een technisch directeur aan te stellen. En zij zijn manager, alle twee Hamstra en Huntelaar. Ze hebben geen directionele bevoegdheid. Nou, wil je wel een TD, ja, dan moet je gaan kijken van wie moet dat zijn en wat voor een type moet dat zijn en hoe moet hij...
Maar zou dat ook Blind kunnen zijn? Of heb je het bij Blind alleen over een RVC-functie? Ja,
ik ken zijn ambitie niet. Nee. Ik ken zijn ambitie niet. Ik weet niet of hij dat zelf nog ambieert, nog wil.
Het is wel veel meer op de voorgrond, hè? Terwijl die bij de RVC natuurlijk vooral voor de buitenwacht, vooral op de achtergrond is.
Ja, als TD moet je weer echt voor de camera komen.
Ja.
Goed, nou, we wachten dat af. Danny Blind komt hier vast de komende tijd nog ter sprake. Ajax gaat afstevenen op eerst RKC uit volgende week. Een weekje met we hebben een week voor ons liggen waarin geen midweekse verplichting zit. RKC uit. En daarna volgt dat drieluik van Liverpool, Rangers en PSV achter elkaar. Dus er komen nog spannende tijden aan voordat het WK begint. Ik wijs jullie er tot slot op dat je het boek van Willem Vissers kunt winnen bij ons. Leven met Louis. 30 jaar Louis van Gaal en Willem Vissers in de clinch. En ook niet in de clinch. Ga naar Brani de podcast op Twitter en retweet daar het bericht dat je ziet. Dan ding je mee naar dat boek. Ik dank Jesse ter Haar voor het komen naar de studio. Ik dank Dick Sintony voor het komen naar de studio. Dit was Brani. Tot de volgende.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.